Er staat er, wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gade in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door een veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Waarna je dus vervolgens weer afvraagt. Ja, precies, hè? Ja, inderdaad. Maar goed. Een uitspraak dus van de Heer Jezus over het gebed, en ongetwijfeld een uitspraak naar aanleiding van de gebruiken in die dagen. Wij weten nooit precies hoe die gebruiken zijn, en het is ook wel moeilijk om in te zien in hoeverre deze verzen op tegenwoordige praktijken, misschien de onze, van toepassing zijn. Dat wil zeggen, die eerste verzen die we gelezen hebben, daar is natuurlijk geen probleem over. Want het is duidelijk dat gebed niet bedoeld is als publieke aangelegenheid. Dat in geen geval. En als er staat dat zij lang bidden met een verhaal van woorden, dan weet je natuurlijk nog nooit hoe lang. Ja, het is altijd, ik vind het altijd moeilijk om erover te praten. Er wordt in het openbaar wel gebeden en dan duurt het een half uur. Per persoon. Ja, dat komt soms voor. Dat is in sommige kringen gebruikelijk. En als het gebruikelijk is, is het dan lang of kort? Dat weet ik dus ook niet precies. Dus het wordt heel moeilijk inderdaad om daar een commentaar op te geven. Maar de algemene richtlijn lijkt me duidelijk genoeg. Want eigenlijk wordt er over het gebed hier heel laconiek gedaan. Als u dat woord tenminste kent. Het wordt even in een paar woorden wordt het afgehandeld. En er wordt bovendien gezegd dat natuurlijk dat men zou bidden in elk geval. Maar aan de andere kant dat gebed in ieder geval geen demonstratie is. Daar is het niet voor. Dat is ook duidelijk. Het is natuurlijk toch zo dat in de praktijk, daar ontkom je niet aan. Hè. Wij bidden voor onze samenkomsten. Wij danken ervoor, wij danken aan het eind. Ik denk dat dat een goed gebruik is. Ik zou niet weten waarom het niet goed zou zijn in elk geval. Ik denk dat het een goed gebruik is. Maar het verschijnsel doet zich dan meteen voor dat als er gebeden wordt, gebeurt er dus toch in publiek. Waarna de vraag is of degene die hardop bidt, of die het publiek staat toe te spreken, of spreekt tegen de Heer. En ik heb wel eens vastgesteld dat bidden zich vergisten. En inderdaad bleek uit de woorden, aanspreken was tot de mensen die erbij waren in plaats van tot de Heer. Nou is het dat natuurlijk altijd, als men gezamenlijk bidt, zal ik maar zeggen, dan is dat voor publiek. Het is wel niet zo'n net woord daarvoor, maar ik weet ook niet hoe ik het zeggen moet. Hè. Het is voor publiek, maar in ieder geval, het dient geen demonstratie te zijn. In elk geval, daar is het niet voor. Bovendien, en dat blijf ik volhouden, gebed is niet zozeer bedoeld opdat wij verlanglijsten, dan wel lijstjes, bij de Heer zouden indienen. Dat blijkt ook wel, want als we dat zouden doen, dan staat er gewoon aan het eind, uw Vader weet wat gij van nodig hebt eer gij hem bidt. En als je dat beseft, ja, dan wat moet je nog met je verlanglijstje, zal ik maar zeggen. Hè? Daar is het gebed ook inderdaad niet voor, maar het is moeilijk om dat in een paar woorden te zeggen. Waar het gebed feitelijk voor is, en ook het gebed waarover hier in principe gesproken wordt, is dat wij inderdaad ons hart zouden luchten. Ik weet niet of dat een nette uitdrukking is. Luchten is over het algemeen, dan is er iets, dan is er iets onrein of zo, dan moet er eens wat uit. Dat is het, dus de uitdrukking, dus je hart luchten, wij willen dan eens spreken over de dingen die ons bezighouden, gewoonlijk de dingen die ons dwars zitten bovendien. En de beste manier, blijf ik volhouden, de beste manier om daarmee om te gaan is inderdaad ze bij de Heer te brengen. Gewoon je gedachten uitspreken. Ik weet dat het soms moeilijk is, vooral als het echt serieus is. Maar het is de beste manier. Een van de redenen daarvoor, een van de redenen daarvoor is in elk geval al dat wij natuurlijk geacht worden te leven in gemeenschap met onze Heer. De Heer kent ons, dus als we dan met iemand ergens over willen praten, dan zou het zijn met de Heer. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats is het ongetwijfeld ook zo, al heb ik dat geloof ik nog nooit in de Bijbel gelezen, maar het is ongetwijfeld ook zo dat wanneer wij de dingen die ons bezighouden, die ons zorgen baren, wanneer we die onder woorden kunnen brengen, dan zijn vaak, is vaak een deel van de problematiek al verdwenen. De problemen die we hebben zitten er vaak in dat we in omstandigheden verkeren waar we in gewoon Nederlands geen taal aan vast kunnen knopen, waar we geen begin en eind aan zien enzovoorts, wat dus onzekerheid met zich meebrengt. Maar op het moment dat wij in staat zijn om problematiek onder woorden te brengen, dan schieten we al een heel eind op, want als we dat kunnen, dan moeten we toch overdacht hebben en er toch een begin en eind aan zien en toch enigszins weten waar dan de dingen verkeerd lopen. En daarna zullen we misschien ook in staat zijn om er eventueel wat aan te doen. Dat is een normaal verschijnsel. Dat geldt niet alleen voor het gebed, maar dat geldt voor het spreken met elkaar over de dingen die ons bezighouden in het algemeen. Het is goed inderdaad om erover te praten. Al moet ik erbij zeggen dat er heel wat zaken zijn die zou je beter niet met andere mensen kunnen bespreken. Bij voorkeur ook niet met broeders en zusters. Al komen die dan toch het eerste aanmerking vervolgens. Maar we zouden ze het eerst moeten bespreken met de Heer. Dat is nou eenmaal zo. Problematiek brengt altijd verdeeldheid, dat in elk geval. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er verdeeldheid gezaaid wordt onder gelovigen, integendeel. En als alles ideaal zou zijn, zou het ook niet gebeuren, omdat als alles ideaal zou zijn, waren we allemaal sterk in het geloof. En dan beheersten wij onze emoties, dan vertrouwden wij voor 100% op de Heer onder alle omstandigheden en dat soort dingen meer. Maar ik denk dat die situatie zo ideaal niet is. Wij streven daar wellicht naar, maar die situatie is niet ideaal. En het gevolg is dan ook inderdaad dat als wij sommige zaken bespreken en daarmee dus wereldkundig maken, om zo te zeggen, dan levert dat vaak weer nieuwe problemen op. Zo gaat het nou eenmaal. En dat is onder gelovigen zo, dat is in de wereld zo, enzovoorts. Maar wij kunnen inderdaad terecht bij onze Heer. Alleen, dat betekent in de praktijk ook weinig als wij geen vertrouwen in hem hebben en dus niet in hem geloven. Dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Meer kan ik er niet van zeggen. In elk geval is het zo dat wij de uitspraak hebben. En ik persoonlijk denk dat dat de meest essentiële is, de uitspraak in Filippenzen 4. Enige versen gaan daarover. Het begint eigenlijk in vers 4 van Filippenzen 4, waar staat: verblijft u in de Heere te allen tijd. Dat is een uitspraak die nogal eens herhaald wordt, hier in Filippenzen. Verblijdt u in de Heere te alle tijd, wederom zeg ik u, verblijdt u, hier wordt hij dus ook al herhaald. En daarna, uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. Maar wat hier bescheidenheid heet, dat is trouwens goed Nederlands, maar wat bescheidenheid heet, heeft in feite de betekenis van geschikkelijkheid, maar dat kennen we ook niet meer. Hè? Aanpassingsvermogen dan. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het begrip bestaat niet meer, dus we hebben er nou ook niet meer een woord voor. Hè? Maar bescheidenheid is inderdaad een goede betekenis. Dat wil zeggen dat we onze plaats kennen en dat we ons beperken tot onze eigen positie en ons aanpassen aan veranderde omstandigheden. Dat is het eigenlijk. Hè? Dat is bescheidenheid, terughoudendheid, of hoe dat maar heten mag. Uw inschikkelijkheid, buigzaamheid eventueel. En dat staat uiteraard in verband met omstandigheden die wellicht geen aanleiding zijn tot blijdschap. En dus staat er: verblijdt u in de Heere, en nog eens een keer verblijdt u, en dan uw bescheidenheid zij alle mensen bekend, de Heer is nabij. En die uitdrukking, uw bescheidenheid zij alle mensen bekend, staat daartussen. Maar dat veronderstelt inderdaad dat we ons niet zouden opwinden over omstandigheden of zo, dat we niet zouden protesteren in het algemeen tegen de dingen die waarvan we vinden dat ze ons niet zouden moeten overkomen of zoiets. Want het gebeurt nou eenmaal en we zouden ons daaraan moeten aanpassen. En dus verblijden wij ons in de wetenschap dat de Heer nabij is. En dus, dat zou ook weer niks betekenen als het niet inhield, dat hij niet alleen nabij is, maar weet wat er aan de hand is en eventueel te bekwame tijd ook hulp zal bieden, volgens de woorden van Hebreeën 4. En dan staat er hier in vers 6, wees in geen ding bezorgd, dat valt niet mee, want van nature zijn we bezorgd, hè? Wees in geen ding bezorgd, dat is een uitspraak die door de Heer ook gedaan wordt in Matthäus 6, dus daar komen we nog wel op terug. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging, uiteraard, bekend worden bij God. Er staat niet vraag aan God of zo, staat er niet. Laat het bekend worden bij God. Dat wil zeggen dat we het dan inderdaad in gebed tot hem brengen. En dan staat er, en de vrede Gods, de vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Want onvrede die we hebben in ons leven heeft van alles te maken met ons denken. En dus met ons verstand of ons hart, want zo zou het ook vertaald kunnen worden. Het heeft te maken met alles wat in ons is, het inwendige mens. Maar de vrede Gods die daar te boven gaat, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dat betekent gewoon dat we onder alle omstandigheden ons bewust zouden zijn dat de Heer nabij is, enzovoorts. En wanneer we dan toch zorgen hebben, zouden wij die zorgen bij de Heer moeten brengen. Daar is het voor. Waarmee niet gezegd wil zijn dat wij zorgen moeten hebben. Ja, want anders kunnen we niet bidden. Zo zit het dus niet, hè. Integendeel, de bedoeling is dat we niet bezorgd zouden zijn. En zijn we wel bezorgd, wat niet altijd te verhinderen valt, zal ik maar zeggen, dan wordt er gezegd, laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En hij geeft inderdaad vrede. Dat gaat ver boven ons denken uit. En dat is waar het om gaat. En dat is eigenlijk het belangrijkste nut van het gebed. Dat er communicatie is, dat we de dingen onder woorden brengen. En inderdaad, leven met de Heer. En dat wordt een betrekkelijk concrete zaak wanneer we dat ook inderdaad uitdrukken in het gebed. En dat is maar waar het om gaat, hè. Het sterkt ons in ieder geval in het bewustzijn dat de Heer met ons is, dat hij nabij is enzovoorts. Hoe er gebeden moet worden staat hier niet bij. Er staat ook niet, er staat in ieder geval niet dat het staande op de hoek van de straten zou moeten gebeuren. Maar hoe dan wel staat er ook niet. Er wordt bij gelegenheid gesproken over het opheffen van heilige handen. Maar ja, aangezien wij geen heilige handen hebben, kunnen we dat moeilijk letterlijk nemen. Dat staat ergens, hè. De gebeden wordt onder opheffing van heilige handen. Nou, we hebben geen heilige handen. Dus zo zit het niet. Zodat de gedachte wat anders is, hè. De gedachte is dat we inderdaad heilig zijn voor God. En als we die handen opheffen, is dat de uitdrukking van onze verbinding met de Heer zelf. Waar het vouwen van handen vandaan komt, heb ik geprobeerd proberen na te gaan. Het is mij nooit gelukt. Nee, als iemand het weet, moet het Henk zijn. Die is kerkhistorisch beter onderlegd dan ik. Maar ik weet echt niet waar het vandaan komt. Dus ik weet het niet. En waar het sluiten van de ogen vandaan komt, weet ik eigenlijk ook niet. Weet je dat wel? Ja. Nou, vertel het ons eens.
Ik had niet meer zo'n ogen niet.
Nee.
Dat deed ik thuis ook. En toen zei ja, maar die heeft het voor. Dus waarom niet, weet je wel. Ja. Dat is alleen maar als je een afleiding hebt. Hè. Daar, was er...
daar is het voor, hè. Ja. Dat kun je zelf bedenken natuurlijk.
Ja. Het beeld van de handen, dat is een beeld van gevangen zijn. De handen gevallen. Die kun je toch nergens anders meer toe in staat.
Ja, misschien wel. Dat is ook om afleiding te voorkomen natuurlijk. Zo zal het wel zitten, maar waar het vandaan komt, niet uit de Bijbel zelf in elk geval. Daar gaat het maar om, hè? Goed. De meester op school bad trouwens ook altijd met de ogen open. Hebben ze mij verteld? Ja, ja. Zat iemand naast me. Maar dit soort voorschriften bestaan gewoon niet, hè. Dus daar hebben we verder ook geen boodschap aan. Dat doet er ook verder niet toe. Wel staat er, wanneer gij bidt, dat is weer vers 6 van Matthäus 6. Wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer. Let op, niet, er staat niet hoe vaak men zou bidden, hoe lang men zou bidden enzovoorts. Er staat gewoon wanneer gij bidt. Wanneer dan ook. Wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw vader die in het verborgen is. Want de gedachte is dat men zich terugtrekt, inderdaad, voor gebed. Daar hebben andere mensen niet mee te maken. In het algemeen niet. Dat weet ik wel. Dat in de schrift krijgen we natuurlijk ook te maken met dat gemeenschappelijk gebeden wordt. In de bijeenkomst van de gelovigen enzovoort. Dat is inderdaad een duidelijke zaak. Speciale gebedsbijeenkomsten heb ik vaak naar gezocht. Heb ik in de schrift ook niet kunnen vinden. Dat wordt wel ergens ingelegd. Maar dat heb ik ook nooit kunnen vinden. Waarmee ik niet wil zeggen dat dat niet goed is. Maar ik zeg alleen dat ik dat in de Bijbel niet kan vinden. Hè? Daarom kan men best bijeenkomen voor het gebed. Natuurlijk kan dat. Maar als voorschrift of als gebruik, en dus als voorbeeld in de Bijbel, kan ik het inderdaad niet vinden. Maar dit voorschrift kennen wij wel. Als men zou bidden, zou men zich daartoe terug moeten trekken. Daar gaat geen mens wat aan. Dus staat er, ga in uw binnenkamer, verberg u, is eigenlijk de gedachte. Want daarna staat er bid tot uw vader die in het verborgen is, die is namelijk ook in het verborgen, en uw vader die in het verborgen ziet, want hoewel hij verborgen is, ziet hij, uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Want hoe dan ook, gebed blijft wel degelijk de uitdrukking van onze toewijding aan de Heer. En daar is inderdaad vergelding voor. Dat kunt u zich wel eens voorstellen. Aan de andere kant is het moeilijk voor te stellen dat men vergelding ontvangt voor het feit dat men zoveel uur per dag, bij wijze van spreken, gewoon bidt. Alsof daar wat mee te verdienen valt. Het is integendeel, het is de uitdrukking van ons naar God toe, van onze afhankelijkheid van Hem en onze onderwerping aan Hem. Maar onze praktische dienst bestaat niet primair uit gebed. Die begint daar hooguit. Maar onze praktische dienst bestaat inderdaad niet uit gebed, maar uit heel andere zaken. Normaal gesproken, zal ik maar zeggen. Want anders krijg ik weer van, ja, maar als iemand nou niks anders kan dan op bed liggen en bidden, ja, goed. Maar u begrijpt toch ook dat niet de normale omstandigheid is en bepaald niet als voorbeeld kan gelden. Waar het om gaat is dat gebed niet een openbare aangelegenheid is. Integendeel, het is in principe een verborgen aangelegenheid. Juist en vooral omdat het geacht wordt persoonlijke uitdrukking te zijn van geloof en van dienstbaarheid, onderwerping of hoe het maar heten mag, aan de Heer. Dat is in twee gevallen zo, beide gevallen zo. Het een is namelijk dat in het geval van wat ik dan altijd maar noem een vragend gebed, eventueel vertaald met smekingen, weet u wel, een van de synoniemen voor gebed. Dat geldt voor een vragend gebed, want een vragend gebed heeft helemaal geen zin als men zich niet onderwerpt aan degene tot wie men bidt, dus aan wie men vraagt. Als men aan iemand vraagt, houdt dat immers de erkenning in dat degene aan wie men vraagt bij machte is om inderdaad te geven. Zo bezien is er niet zo geweldig veel verschil tussen een vragend gebed en aanbidding als zodanig. En dat is de andere mogelijkheid natuurlijk. We zien het als twee dingen. Dikwijls, systematisch zeggen we dan een gebed. Daarin vragen we wat van de Heer of hij dat aan ons wil geven. En bij aanbidding geven wij iets van ons aan hem. Ja, nou, ik vind, natuurlijk, dat kan. Maar als dat alles is, dan is het niet veel. In een vragend gebed gaan we ervan uit dat de Heer ons zal geven wat hij vindt dat wij nodig hebben. En in een vragend gebed drukken we uit dat wij het idee hebben dat we iets missen. En dat is natuurlijk helemaal niet verkeerd. En of hij geeft wat wij vragen, dat staat nog te bezien. Want dat hangt er vanaf wat wij vragen uiteraard. En dat kun je niet meer zo willekeurig doen. Daar geeft de Bijbel trouwens ook instructies over. Maar die kom ik vanzelf nog wel tegen, ook hier in het Matthäus-evangelie. Aan de andere kant, als het enige wat wij te bieden hebben aan de Heer is onze verbale mondelinge aanbidding in de binnenkamer, waar dan verder niemand bij is, dan moet ik u zeggen, dan is dat alles bij elkaar toch wat weinig. Waarmee niet gezegd wil zijn dat het niet goed is, maar het wil alleen maar zeggen dat het wat weinig is. Als je in Hebreeën 13 leest, vind ik altijd aardig. Hebreeën 13, daar in de Hebreeën wordt immers de gelovigen voorgesteld als eerstelingen van het nieuwe verbond en daarmee dus als priesters. En dan wordt er gezegd, gevolgd daarvan, in vers 15 van Hebreeën 13, laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Een lofoffer brengen, waarbij de term uiteraard ontleend is aan het Oude Testament. En hier staat bij wat er onder verstaan dient te worden, namelijk niet zo'n offer volgens de oud-testamentische voorschriften, maar de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. En ik moet erbij zeggen dat traditioneel altijd het eerst gezegd wordt, dat gaat hier om een gebed van aanbidding, waarbij we de Heer prijzen en danken enzovoorts. Maar ik heb die uitspraak nou zo vaak gelezen, maar het zit er wel in, maar als dat alles is, dan is het wel weer wat weinig. Het staat gewoon, het is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. En ik zou niet weten waarom het niet zou inhouden dat we ook zijn naam beleiden onder andere omstandigheden dan wanneer wij in gebed zijn. Dat heet namelijk net zo, zijn naam beleiden. En hij is de hoge priester en apostel onze belijdenis. Kortom, overal waar wij getuigenis afleggen, zal ik dan maar zeggen, van ons geloof, daar beleiden wij zijn naam en dat is een lofoffer. Dat is belangrijk om te weten, want anders zou je denken van waarom zou ik dat soort dingen eigenlijk doen, want er luistert toch niemand naar. Er is niemand geïnteresseerd in wat ik geloof enzovoorts. Er komen geen mensen tot de Heer daardoor. En dat is meestal natuurlijk ook zo. Maar het wil nog niet zeggen dat we het dan niet zouden moeten doen. Want het is in de eerste plaats inderdaad een eerbewijs aan God zelf. Daar gaat het om. En dat beweer ik al jaren natuurlijk. Hè. Ik zeg het zelfs gewoon van evangelisatie. Dat heeft niet in de eerste plaats tot doel de bekering van zondaars. Dat heeft in de eerste plaats tot doel de dienst aan de Heer. Ja. Heel concreet de opbouw van de gemeente. Maar daarmee weer de eer van God en de eer van Christus. Daar gaat het om. En of er dan mensen tot geloof komen of niet, dat is vers 2. Wij hopen uiteraard van wel. Dat is ook zo, dat meen ik ook echt. Maar dat is niet waar het in de eerste plaats om gaat. En zelfs als in de toekomst het evangelie van het koninkrijk gepredikt wordt aan alle volkeren, en dus in principe aan de hele mensheid, dan nog heeft het weliswaar tot doel om de mensen te verzamelen en te brengen in het koninkrijk, om zo te zeggen. Maar het hoogste doel is daar nog steeds de eer van de koning. En dus de eer van God, de eer van Christus. Daar gaat het om. Zijn woord zou klinken. Maar hier in vers 15 dan van Hebreeën 13 staat dat offer bestaat uit offerande des los. Namelijk de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Natuurlijk is dat in gebed in de eerste plaats, dat is het meest voor de hand liggend. Maar als we dat dan niet doen in een gewoon gebed, zal ik maar zeggen, dan zullen we dat vermoedelijk ook niet doen onder andere omstandigheden. Als we het niet doen wanneer we alleen zijn met de Heer, hoe zouden we het dan doen wanneer we zijn met andere mensen? Moeilijk, hè? Maar goed, ik weet niet hoe u dat hebt, maar dat lijkt mij zo, hè? Als we het in een gebed niet kunnen, hoe zouden we het dan in het publiek kunnen eventueel? Dus inderdaad, een gebed wordt hier wel bij ingesloten, maar het hele begrip gebed staat hier niet. Het gaat hem gewoon om dat wij de woorden God zouden spreken en zijn naam zouden beleiden. Dat is de ene kant, dat is de meest geestelijke kant trouwens van het verhaal, want aan de andere kant staat er meteen onder en vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid, wat hetzelfde is natuurlijk, niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. waarna ik altijd denk dat die laatste uitspraak aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen, dat hij niet alleen slaat op het eerste deel van vers 16, maar uiteraard ook op vers 15. Offerande des lofs en weldadigheid en mededeelzaamheid. Het een gebeurt gewoon met de mond, dus tamelijk vrijblijvend, maar zoals gezegd, als het niet meer is dan dat in een gebed, dan is het niet veel. Want de bedoeling is inderdaad dat we niet alleen met de lippen, maar met heel ons leven inderdaad de Heer zouden dienen. En heel ons leven impliceert dus al onze bezittingen. Daar komt het op neer. En dat zijn twee uitersten die hier genoemd worden. Eerst het meest voor de hand liggend, met de mond namelijk. En daarna wat hetgeen wat waarschijnlijk het moeilijkste is, namelijk de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet. Nou ja, vers 17 zullen we het niet over hebben. Dus gaan we terug naar Matthäus 6. Die sla ik altijd over, hoor. Dat bespreek ik nooit. Matthäus 6. Ga dus in het verborgene in uw binnenkamer en uw vader die in het verborgen is, die zal het zien en zal het u in het openbaar vergelden. Want de gedachte is dat wij niet alleen in gebed, maar daarmee met heel ons leven ons aan hem onderwerpen. Dat wil zeggen, onze lichamen stellen tot levend, Goden welgevallig. Nou, welbehagelijk, hè? Goden welbehagelijk offer, de term uit Romeinen 12. En daarvoor ontvangen wij vergelding, want het blijft zo dat wij vergelding zullen ontvangen voor hetgeen door het lichaam geschied is. En dat is niet alleen de mond, maar daar begint het wel mee, met de mond namelijk. Goed. Dan vers 7. Als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden. Ik vind een leuke uitdrukking die er zo staat. Een verhaal van woorden. Zo van, het is een verhaal, maar het zijn toch maar losse woorden. Het zegt niet zoveel. Het blijft natuurlijk zo. Ik stel me dat altijd voor. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik stel me dat altijd voor. Dat denk ik ook wel eens nadat ik u ben voorgegaan in gebed. En denk ik wel eens of ik dat dezelfde dingen gezegd zou hebben. Denk ik dan achteraf meteen. Hè? Of dezelfde dingen gezegd zou hebben als de heer zichtbaar in ons midden zou geweest zijn. Ik denk dat geen woord zou kunnen uitbrengen. En toch is hij in ons midden. En zolang wij hem niet zien, praat het wat makkelijker. Toch? Of niet? Maar als wij ons realiseren wie hij is en dat hij naar ons luistert, dan lijkt het mij, maar dat is dan vermoedelijk persoonlijk, maar dan lijkt het mij dat we niet aan kunnen komen zetten met een verhaal van woorden. Een ijdel, staat er zelfs, een ijdel verhaal van woorden. Ik denk dat het beter is en waardevoller is ook om, als we bidden, en dan heb ik het over niet in publiek, maar privé dus, hè, als we bidden, dat we dat ook inderdaad gewoon krachtig doen. En hoe korter het verhaal is, hoe krachtiger het is. Zeg maar gewoon wat je op je hart hebt. Dat is geen tactiek bij nodig en geen omhaal van woorden of voorzichtige voorbereiding voordat we met de vraag komen of zo. Want dat gaat nog eenmaal tegenover de Heer niet. Die weet wat in ons hart is, dat staat er ook achter. En bovendien staat er dat de heidenen menen dat ze door een veelheid van woorden zullen verhoord worden. Ja, nou, op risico dat ik dan op tenen ga staan. Ik hoorde laatst nog over, hoe noemden ze het nou? Kettinggebed heette dat. Hè? Ja, dan lost men elkaar af. De een houdt ermee op en dan gaat de andere weer verder. Ik zeg, want dat gebed is een persoonlijke zaak. Dus ik hou het maar even voor mezelf. Ik kan die dingen nooit begrijpen. Hoe je het presteert om te proberen de aandacht van de Heer zo lang vast te houden. En met de Bijbelse voorbeeld erbij van Elia in de tijd op de Karmel. Die man die was er heel niet uitgesproken. Die zal ook niet veel omhaal van woorden gebruikt hebben. En een gebed werd verhoord. En als u dan zegt, ja, maar onze gebeden worden niet zomaar verhoord. Dan zeg ik, nou, als het niet werkt, als de Heer er niet naar luistert, dan zal hij het helemaal nooit verhoren. En als hij wel luistert, verhoort hij op zijn tijd. Maar het heeft geen enkele zin om dan te blijven bidden. Hè? Dat denk ik. Ik neem God erg serieus. Hè? En als we hem wat vragen, dan zouden we er misschien eens eerst eens even over na moeten denken. Wat we eigenlijk vragen. En of onze keus voor wat wij vragen eigenlijk wel de goede is. En naarmate men daar serieuzer en langer over nadenkt, weet men niet meer wat men de Heer zal vragen. Behalve dan algemene dingen, maar dat klinkt als dooddoeners, maar het zijn echt de beste gebeden. Namelijk de dingen aan de Heer voorleggen en tegen de Heer zeggen, Heer, zie maar. Het kortste gebed wat ik ooit gehoord heb, van een kennis van me. Sommigen van u kennen hem ook, dus ik durf het niet te zeggen, maar die zei, o Heer, zie neer. Ja, als je dat nou niet te pas en te onpas gebruikt, maar alleen onder moeilijke omstandigheden, dan is dat vermoedelijk voldoende. Dat denk ik wel tenminste. Neem aan dat God een goed verstaander is, en die heeft maar een half woord nodig. Dat is echt zo. Aan de andere kant moet ik zeggen dat het zinniger is om de Heer te danken voor wat wij ontvangen hebben. Dat blijft een algemeen gegeven. Dat wij ons bewust zouden zijn van wie wij geworden zijn en wat wij ontvangen hebben. En precies zoals bij een vragend gebed geldt het voor een dankgebed. Wanneer wij onze eigen situatie onder woorden gaan brengen, dan zullen we de situatie ook beter begrijpen. Dikwijls, dat meen ik echt, dikwijls zijn dan problemen al opgelost. En aan de andere kant, wanneer wij beginnen de Heer te danken voor wat we ontvangen hebben, dan houden we gewoonlijk ook wel op om nog wat te vragen, want wat ontbreekt ons dan eigenlijk nog? Toch? En heeft beloofd te zullen geven wat wij nodig hebben. Het probleem is alleen dat hij bepaalt wat wij nodig hebben. En oprecht geloof veronderstelt dat wij ons daarbij aansluiten en dus verder bescheiden zijn, uit Filippenzen 4 dus weer, bescheiden zijn en het daarbij laten. Alleen wij hebben wel behoefte om ons hart bij gelegenheid te luchten. Om met de Heer te spreken. Om uit te spreken wat ons dwars zit, dat is een heel gezonde aangelegenheid. Dat is een soort van geestelijke stofwisseling overigens. Er komen nou eenmaal dingen in, er moeten ook dingen weer uit. Ik weet wel dat het raar klinkt, maar ik bedoel het heel netjes. Zo is het namelijk. Wij nemen van alles in ons op, er komt van alles op ons af, zal ik maar zeggen. En het is heel nuttig dat we bij gelegenheid daar de schoonmaak in houden. Zo zit het nou eenmaal. En sommigen doen dat alleen als ze het erg nodig vinden, anderen doen dat continu. Maar het hangt af van de aard van de persoon in kwestie, daar kun je dus verder ook niks over zeggen. En daar zegt de schrift verder ook niks over. Maar wel, denk ik, dat ons gebed serieuzer is naarmate het korter is en naarmate wij er inderdaad over nadenken. En het nut van een gebed wat we hardop uitspreken is ook inderdaad dat we moeten nadenken, anders kunnen we niet spreken. Vandaar dat sommigen zeggen, nou, we doen een zacht gebed. Lukt u dat? Aan tafel voor het eten, maar even stil zijn. Wat zegt u dan tegen de Heer? Of zijn uw gedachten ook ergens anders? Dat is moeilijk, dat kun je niet concentreren. Dat is niet te doen. Dus het beste is altijd hardop spreken, want dan moet je meteen zo nauwkeurig mogelijk je gedachten onder woorden brengen enzovoort. Dan ben je meteen ook goed geconcentreerd en dat is maar waar het om gaat. Dat moet je maar eens aan een psychiater vragen, die weet er alles van. Dan mag je het vertellen. Wat kan hem niet schelen als je maar vertelt? Dat is diezelfde functie hoor. Alleen we hebben er een die een wat hogere positie inneemt en die ons inderdaad kan helpen. Wat ik van die andere jongens betwijfel, eerlijk gezegd. In het algemeen dan. Hè. Goed, laat maar weer zitten. Dus inderdaad, als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel, geen leeg verhaal van woorden. Losse woorden worden het dan, aaneenschakeling van woorden. Dat is niet nodig, dat is wat de heidenen doen, staat er. Want zij menen, en zij menen dat ten onrechte dus kennelijk, zij menen dat zij door een veelheid van woorden zullen worden verhoord. Dat is een misverstand ook in het christendom, zelfs ook in evangelische kringen, zal ik maar zeggen, dat naarmate er meer mensen bidden, de Heer wel meer genegen zal zijn om te verhoren, of naarmate er langer gebeden wordt, zal de Heer misschien verhoren. Maar daar zijn we nog helemaal mee bezig. Hè? Toch? Dikwijls met onze eigen wensen bij de Heer brengen, onze eigen plannen bij de Heer brengen en proberen de Heer over te halen om er wat aan te doen. En ik bedoel het niet oneerbiedig, maar zo ligt het dan toch, alleen niemand zegt het zo, maar we weten allemaal dat het zo is. Nou, zo werkt het niet. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Nog afgezien van, maar dat is een heel ander verhaal, dat heeft met deze teksten niet zoveel te maken, maar nog afgezien van het feit dat in veel gevallen, dat heb ik meerdere malen geconstateerd, en in veel gevallen gebeden wordt om, vragend, om zaken die men al lang ontvangen heeft. Bekend is natuurlijk het bidden om de Heilige Geest. Meer specifiek de doop met de Heilige Geest, hoe het maar heten mag, hè. Dat soort dingen. En verder bidt men om dingen die volstrekt onbijbels. Men bidt om een opwekking. Dat om de zoveel jaar gaat er zo'n golf door Nederland. Dan wordt er gebeden om een opwekking. Wat is dat? Neem een concordantie en zoek het eens op. Wat is dat? Opstanding uit de dood. Ja, goed, daar hebben wij deel aan. En ieder die tot geloof komt, wordt opgewekt met Christus, zal ik maar zeggen. Maar dat wordt kennelijk niet bedoeld. Wat dan wel? En ik heb het nog nooit iemand horen uitleggen. Eerlijk niet, hoor.
Dat er te veel mensen tot geloof komen, zeker?
Ja, zoiets geloof ik. Maar je kunt de Heer wel bidden of er veel mensen tot geloof mogen komen. Maar de Heer bidt aan diezelfde mensen of zij alsjeblieft tot geloof willen komen. Zodat het gebed de verkeerde richting op gaat. Ja, ik bedoel het niet leuk, maar dat is bijbels. Wij bidden nu van Christus wegen, laat u met God verzoenen. 2 Korinthe 5. En natuurlijk, dan zeg ik, nou ja, je hoeft dat niet zo concreet te nemen. Je kunt ook wel een beetje begrijpend zijn. Als wij dus bidden, of als iemand bidt voor het behoud van iemand of zo, dan kan men daaronder verstaan dat de Heer mogelijkheden geeft om zo iemand met het evangelie te bereiken of zo. Natuurlijk, dat zou kunnen, maar meestal is dat toch niet de gedachte. Hoe dat ook zij, ik weet niet wat het is. Bovendien zijn er die zeggen dat in de laatste dagen, de dagen voor de wederkomst van Christus, voor de opname van de gemeente, zou er een opwekking moeten komen. Nou, wat mij betreft, de geest leert duidelijk dat in de laatste dagen de mensen zullen afvallen van het geloof. Wat is dat, 1 Timotheüs 4, geloof ik? De geest leert duidelijk dat in de laatste dagen mensen zullen afvallen van het geloof en zich zullen begeven tot leringen der demonen, staat er zelfs. En dat soort zaken meer. Wij verwachten helemaal niet een soort opleving, want dat is wat dan bedoeld wordt. Een opleving van christendom of iets dergelijks. Zo zit het nou eenmaal niet. En dan kun je de Heer wel voor bidden, maar ja, als het er is, geeft de Heer dat ook niet. Je kunt er blij mee zijn als het er is, maar daar blijft het dan ook bij. Normaal gesproken is het zo dat soort bewegingen wel eens ontstaan doordat op bijzondere wijze en dikwijls ook onder bepaalde omstandigheden die de tijd helemaal met zich meebrengt, dat onder bepaalde omstandigheden ineens hernieuwde belangstelling is, bredere belangstelling is voor het woord van God met alle consequenties van dien. En daar is de kerkgeschiedenis ook vol mee, mag ik niet zeggen, maar dat komt inderdaad voor. Maar niet als een soort bijbels gegeven of als iets van wat de Heer zou geven of zo. Zo zit het namelijk niet. Dus men kan daar wel voor bidden, maar ja, hoeveel zin heeft zoiets? Men kan ook bidden voor de vrede van Jeruzalem. Maar ja, de Heer zei tegen Jeremia al, dat hoef je niet te doen, want ik luister toch niet. Hè? Dat staat er toch? Ik luisterde, bid niet, zegt de Heer, bid niet voor Jeruzalem, bid niet voor deze stad, want ik zal u niet horen, bid maar voor de vrede van de stad waarin ik u gevankelijk heb doen wegvoeren, enzovoorts. En hetzelfde geldt voor het Jeruzalem van vandaag. Het is hetzelfde Jeruzalem, ongelovige Joodse staat in Palestina, enzovoorts. En wat ermee zal gebeuren, lijkt geen twijfel, dat is twee keer eerder gebeurd. Minstens, maar minstens twee keer eerder gebeurt, dat gebeurt voor de derde keer weer. Namelijk de verwoesting van Jeruzalem. En dan kun je wel bidden voor de vrede, maar er verandert niks mee. De Heer luistert daar niet naar, geeft dat niet. De Heer geeft vrede aan degenen die tot hem komen. Vrede is nog altijd de aanduiding van, of een van de aanduidingen van het nieuwe verbond. Want het is een van de kenmerken, misschien wel het belangrijkste kenmerk van het nieuwe verbond. En dat betekent dat ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus daardoor vrede in zijn hart, inwendig uiteraard, ontvangt. En als ik mag kiezen, liever inwendig vrede dan uitwendig. Dus, wat dat betreft heb ik niks te klagen in elk geval. Hè? En daar hoeft men niet voor te bidden, daar kun je de Heer voor danken. Dat we dat ontvangen hebben. En we zouden er vervolgens uit moeten leven, dat is de bedoeling. Goed. Word dan niet gelijk aan deze heidenen met hun veelheid van woorden. Dat is ongetwijfeld het voorbeeld van, het staat er zelfs bij, 1 Koning 18. Verwijzing naar Elia waarschijnlijk, hè? Jazeker, verwijzing naar Elia. Waar de Baalpriesters zo lang baden. Hebben jullie dat wel eens verteld? Die hele situatie van, even er tussendoor dan. De hele situatie van die Baalpriesters op de Karmel die de hele dag bidden en zichzelf als verwonden om hun God over te halen, om naar hen te luisteren, is in werkelijkheid een beeld van degenen die onder de wet leven. Dus de God van de wet. De slavernij onder de wet. Waarin geen zegeningen van God komen. Ik kan het nou niet uitleggen, ik zeg het nu alleen maar. Hè. Terwijl aan de andere kant Elia met zijn altaar een uitbeelding is van de gemeente. Want wat nog nooit gebeurd was, gebeurt daar. Het hele altaar, niet alleen wat erop lag, maar zelfs het hele altaar verbrandde. De Heer nam het tot zich. Een uitbeelding van de opname van de gemeente. Blijkt uit de context en uit de details die gegeven worden. Maar als het altaar en Elia een beeld is van de gemeente uit onze dagen, is de situatie van de Baalpriesters een uitbeelding in elk geval van dat Joodse volk waarover de Heer hier ook spreekt, maar vervolgens van allen die onder de wet leven. God hoort niet. Sterker nog, er staat zo'n aardige uitdrukking bij, misschien is hij even weg. Misschien heeft hij zich verborgen. Ja, ik ga er maar niet op in. Want, misschien is hij even naar achteren, dat staat er ook. Inderdaad, ja. Er wordt gewoon de spot meegedreven. Misschien heeft hij zich verborgen. Maar de waarheid is dat God zich verborgen heeft. Voor de wereld in het algemeen en voor het Joodse volk. Betrouw bleef aan de wet, in het bijzonder. Juist omdat het aan de wet vasthield. Waarbij bovendien in het Oude Testament de term Baal een paar keer inderdaad gebruikt wordt en in de mond gelegd wordt van het volk Israël ter aanduiding van Jehovah. Door ergens gezegd, ze zullen mij niet meer noemen mijn Baal. Waarmee rechtstreeks de vergelijking gemaakt wordt tussen Baal en de Heer, maar dan in de situatie van het Oude Verbond. Daar is geen verhoring. Men moet tot geloof komen namelijk. Als men tot geloof komt, is men in ieder geval niet meer onder het oude, maar integendeel onder het nieuwe verbond. En daar heeft men vrede. Goed. Word dan die heidenen niet gelijk, vers 8. Want uw vader weet wat gij van noden hebt. En waarom zouden we het dan toch uitspreken? Met weinig woorden dan. Nou, misschien komen wij er dan achter. Komen we er zelf achter wat wij van nodig hebben. Want zo zit het eigenlijk. Hè? Daarom spreken we tot de Heer. Om onze gedachten te ordenen. En om rust te brengen in ons denken. Dat is de eerste bedoeling. En dat werkt ook alleen maar wanneer we weten dat de Heer ons hoort. En ons inderdaad geeft wat wij nodig hebben. Zijns inziens. Aan de andere kant blijft het natuurlijk zo. Wat wij zijns inziens niet nodig hebben, hebben wij ook niet nodig. We zouden het misschien wel op prijs stellen, maar we hebben het niet nodig. En daar gaat het om. Hè? Goed. Uw vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Daar gaat ook het volgende schriftgedeelte trouwens over. Nog, maar dat duurt nog even voor ik daar aan toe ben. Latere deel van dit hoofdstuk. En eerst komen we dan bij vers 9, waar dan staat, gij dan bidt aldus. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, daarbij denk ik altijd, dat is niet veel. Alleen maar brood. Geef ons heden ons dagelijks brood, zeer bescheiden. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, wat veel belangrijker is uiteindelijk. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. En dat is heel het gebed. Meer valt er niet over te zeggen. Er zijn heel wat andere dingen waar wij geneigd zijn voor te bidden, maar daarover spreekt de rest van dit hoofdstuk en zelfs hoofdstuk 7. Dat staat trouwens hierboven. Oordelen en bidden. Of dat met elkaar te maken heeft, weet ik niet. Maar in ieder geval, het gaat nog steeds over gebed en over wat wij eigenlijk nodig hebben en over waar wij ons bezorgd over maken, enzovoorts. Maar als de Heer zegt dat we zouden bidden, zegt u, nou, dat is dit ongeveer. Nou, wat dan? Nou, als ik het nu snel doe met opzet, dus dan snel doe, dat onze vader in het gebed, wat we dan het onze vader noemen, hè, wat een moeite met zulke uitdrukkingen, wie heeft dat bedacht, hè? We hebben nogal meer gebeden in de Bijbel. En ik moet eerlijk zeggen, gebeden die mij ook wat meer aanspreken, maar dat is weer persoonlijk, wat meer aanspreken dan dit gebed, overigens. Met name twee gebeden in Efeze. Efeze 1, Efeze 3. Daar staat nog wel meer in. Want dit is een heel neutraal en algemeen gebed. Namelijk, in het algemeen staat erin, uw koninkrijk komen. Daar zien wij naar uit, is de gedachte. Dat is onze wens, daar zien wij naar uit, dat zijn koninkrijk zou komen. Vervolgens, in een korte zin, geef ons heden ons dagelijks brood. En dat is ook niet meer dan brood. Nou ja, misschien voedsel dan vooruit. Maken we er iets meer van. Maar daar blijft het ook bij. Het is een zeer bescheiden gebed. En daarna gaat het weer om geestelijke zaken, namelijk onze schulden. En de boze waarvan we verlost zouden worden, want die heerst nog steeds in deze wereld. En daarmee is het gebed rond en eindigt het zoals het begint. Want verlos ons van de boze is eigenlijk hetzelfde, en uiteindelijk is het volstrekt hetzelfde als uw koninkrijk komen. Want als het koninkrijk komt, wat gebeurt er dan? Dan wordt de boze gebonden. Ja, inderdaad, precies. Dus daar gaat het over. Het hele gebed gaat eigenlijk alleen over de komst van het koninkrijk, dat men daarnaar uitziet, en dat men in principe in afwachting daarvan voedsel zou hebben en dus in leven zou blijven. Dan moet ik u zeggen dat dit gebed nog het makkelijkste te verklaren is wanneer wij even de, wat we dan noemen, gemeentelijke waarheden buiten beschouwing laten. En die worden in wezen ook buiten beschouwing gelaten, ook in deze hoofdstukken. Want waar het om gaat is niet zozeer de gemeente, waar het om gaat is het nieuwe verbond in het algemeen. En daar leeft de gemeente ook onder, dus het blijft zo dat de dingen die hier staan ook wel degelijk op ons van toepassing zijn. Maar de verwachting die men toen had, en in de toekomst overigens ook weer zal hebben als het goed is, is die van de komst van de Messias en daarmee de komst van zijn koninkrijk uiteraard. Men werd geacht uit te zien naar het aanbreken van het nieuwe verbond, de oprichting dus van het koninkrijk, want dat is in de praktijk hetzelfde, maar meer in het bijzonder natuurlijk, maar dan maken we wel onderscheid. Men zou uitzien naar de openbaring van het koninkrijk. Maar die term kende men wellicht niet, om de eenvoudige reden dat men ook niks wist over verberging van het koninkrijk, zodat als het koninkrijk aan zou breken, was de gedachte dat het dan dus terstond openbaar wordt. En deze uitdrukking leen ik dus even uit Lucas 19, want daar staat dat zij dat dachten. Hè? dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Nou, daarvan uitredenerend is het in elk geval zo dat Johannes de Doper al predikte het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En de prediking was ook gericht op dat koninkrijk en daarmee het nieuwe verbond, was gericht op de vervulling van de belofte aan David en dus die van Abraham. Maar dat was Matthäus 1 vers 1, daar hebben we dus al over gesproken. Zodat de gelovigen in die dagen, als God is, eigenlijk maar één wens hadden. Namelijk dat het koninkrijk zou komen, binnen afzienbare tijd uiteraard. En dus één, en punt twee, dat zij lang genoeg zouden leven om het koninkrijk binnen te gaan en daarvoor hadden ze brood nodig. Dat zal. En meer staat er in dit gebed eigenlijk niet. Natuurlijk, je kunt al die zinnetjes uitsplitsen, maar het zal blijken dat ze bijna allemaal hetzelfde betekenen. Gebed om de komst van het koninkrijk en om voedsel om het koninkrijk te halen. Want er wordt vaak niet over nagedacht, want het is aardig als het koninkrijk komt, maar als men voor die tijd is overleden, gaat men althans die 1000 jaren niet binnen. Dan wordt men wellicht opgewekt op de jongste dag, om dan alsnog het koninkrijk binnen te gaan, op een nieuwe aarde wel te verstaan. Maar de verwachting was natuurlijk dat in deze oude wereld het koninkrijk zou komen. En als men een gelovige was, dan hoopte men vanzelf dat het zou gebeuren in de eigen generatie. En dat men zou leven tot het aanbreken van het koninkrijk. In dat kader valt die uitspraak uit Matthäus 24 ook eenvoudig te begrijpen. Waar de Heer zegt, wanneer je dit zult zien, wel nu, deze generatie zal niet voorbij gaan tot het alles geschied zou zijn. Dat is ook een belofte. Van men zou overleven en het koninkrijk binnengaan. Want wat staat hier? Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, vanzelfsprekend. En dan uw koninkrijk komen. Maar bij nader inzien, als het koninkrijk komt, wordt daardoor de naam van de Vader geheiligd. Natuurlijk, dat is niet de enige manier waarop die naam geheiligd wordt. Als de uitdrukking alleen zou staan, als die uitdrukking er alleen zou staan van uw naam worden geheiligd, dan is er een heel algemene uitspraak. Maar nu staat erachter hoe dat zou gebeuren, wat de bedoeling is, namelijk door de komst van het koninkrijk. Waardoor die naam geheiligd zal worden, ook inderdaad in de wereld. Dus uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, kan heel goed hetzelfde zijn. Daarna, uw wil geschieden. Nou ja, als het koninkrijk komt, geschiet zijn wil. En andersom, als zijn wil geschiet, dan komt dat omdat hij koning is. En de macht heeft om die wil uit te voeren. Zodat uw wil geschieden weer hetzelfde is als uw koninkrijk komen. En ook hetzelfde natuurlijk als uw naam worden geheiligd. Want het zal toch naar Gods wil zijn dat zijn naam zal worden geheiligd. En als zijn wil geschieden, wordt zijn naam dus geheiligd. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En dan staat erbij gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Ongetwijfeld één zin met de interpunctie zoals we die in de Statenvertaling hebben. Maar het neemt niet weg dat de uitdrukking gelijk in de hemel alzo ook op de aarde ook gezet kan worden achter uw naam worden geheiligd. In de hemel en ook op de aarde. En uw koninkrijk komen in de hemel en daarna ook op de aarde. Het is gewoon alle keren volstrekt hetzelfde, waarbij bovendien in de uitdrukking gelijk in de hemel alzo ook op de aarde, de volgorde wordt aangegeven waarin dat koninkrijk zou komen. Het zou namelijk eerst komen of zijn of opgericht worden in de hemel en vanuit de hemel zou het komen naar de aarde. Daarom heet het ook inderdaad het koninkrijk der hemelen. Niet. Ja, de Rooms-Katholieken hebben ervan gemaakt het hemelrijk. Dat heeft het met de aarde helemaal niks meer van doen. Maar het is het koninkrijk der hemelen, in de zin van een koninkrijk wat uit de hemel afkomstig is en op aarde, naar de aarde gebracht zal worden. Dat kan trouwens niet missen, want de troon, de hoogste troon althans van het koninkrijk, staat in de hemel. Dus van daaruit moet het koninkrijk op aarde en over de aarde gebracht worden. En nu we het er toch over hebben, kan ik niet nalaten. De laatste visioen in de Bijbel drukt precies dat uit. Namelijk hoe het koninkrijk uit de hemel komt naar de aarde. En zonder daarbij overigens de hemel te verlaten. Dat kun je toch begrijpen? Dat het koninkrijk uit de hemel naar de aarde komt, maar daarmee verlaat het de hemel niet. Het blijft in de hemel, dat breidt zich uit naar de aarde. Maar je kunt zeggen, daalt neder uit de hemel naar de aarde. Nou, dat laatste visioen in de Bijbel is alleen aangaande in Jeruzalem. En Jeruzalem is nog altijd gewoon een beeld van het koninkrijk. De stad van de grote koning, of hoe het maar heten mag. En als dus in dat visioen dat Jeruzalem nederdaalt naar de aarde, is het gewoon een uitbeelding van hoe dat koninkrijk, en daarmee het nieuwe verbond overigens, maar hoe het koninkrijk eerst in de hemel is en vanuit de hemel zal geopenbaard worden, dat is de term, maar zal nederdalen naar of geopenbaard zal worden op of naar de aarde. En anders is het niet. En laat u niet misleiden, ik geloof niet in de gedachte dat Jeruzalem daar de een of andere letterlijke stad is die in de toekomst, na de jongste dag, want dat is dan onvermijdelijk de gedachtegang, die na de jongste dag uit de hemel zal nederdalen naar de aarde. En ergens dus op aarde zal staan. En volgens sommigen zelfs ergens boven de aarde zou zweven. Zo heb ik het ook al gehoord en gelezen en gezien, in de afbeeldingen namelijk. Maar dat is het niet. Het is gewoon een visioen waarin uitgedrukt wordt hoe het koninkrijk uit de hemel naar de aarde gebracht zal worden. En dat is daarmee de samenvatting van heel het boek Openbaring. En zelfs is het de samenvatting van heel het Nieuwe Testament. Dat immers begint met het noemen van de koning, waarbij de rest van het Nieuwe Testament zich bezighoudt met hoe dat koninkrijk tot stand komt en vervolgens zal geopenbaard worden in de toekomst, in de wederkomst van Christus. Dus, u wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde, tot nog toe alle keer hetzelfde. Dan in het midden de uitdrukking, geef ons heden ons dagelijks brood. Want de gedachte is dat men zou moeten leven om dat koninkrijk binnen te gaan, in elk geval. En als je er per se iets anders in wil zien dan letterlijk brood, dan wordt het geestelijk brood. Maar met dezelfde consequentie, opdat men het koninkrijk zou binnengaan. Want in geestelijke zin is het brood het woord van God, waaruit men wedergeboren wordt. En als men niet wedergeboren wordt, gaat men sowieso het koninkrijk niet binnen. Dus of het nou letterlijk laten staan, of het uit overdrachtelijk nemen, in beide gevallen is de betekenis gelijk. Namelijk, men bidt opdat men het koninkrijk zou binnengaan. Duidelijk? Mooi. En dan staat er, vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dit is iets moeilijker, omdat wij hopelijk gewend zijn aan de uitspraken in Efeze en eventueel Colossense, waar de woorden van gelijke strekking staan, maar dan precies andersom. En dat is niet eens een misser, want men redeneert het natuurlijk wel weg hier in vers 12. Zo van de bedoeling is natuurlijk dat de Heer ons vergeeft en wij vergeven elkaar, maar niet in een volgorde, maar gewoon gelijktijdig. Het een is een uitdrukking van het andere is een uitdrukking van het een. Wij vergeven zoals de Heer ons vergeeft, of andersom, de Heer vergeeft ons zoals wij ook elkaar vergeven. Dat kan wel zijn, maar er wordt wel degelijk een volgorde gegeven. Misschien niet dan in vers 12... Volgens mij wel trouwens, want het gelijk lijkt mij duidelijk genoeg. Namelijk, de bedoeling is dat de Heer onze schulden vergeeft gelijk, dus naar het voorbeeld van dat wij vergeven onze schuldenaren. En dat staat er ook, want er staat in vers 14. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Er is dus wel degelijk sprake van volgorde. Dus al in vers 12. Waarbij we aan de andere kant moeten vaststellen dat de Heer toch onze zonden niet heeft vergeven. Omdat wij elkaar vergeven hebben. Maar goed, dat wij dan zonden hebben, zo onder elkaar, dan kunnen we elkaar vergeven. Want als we dat niet doen, dan vergeeft de Heer ons weer niet. Heb u die? Die was iets moeilijker. Zodat we afhankelijk zijn voor onze vergeving van het feit of wij schuldenaren hebben. Daar komt het op neer. Nou, zo zit het natuurlijk niet. Want onze zonden zijn vergeven en weggedaan. Zelfs niet op grond van ons geloof. Ik begin vooraan, hè. niet op grond van ons geloof. Onze zonden zijn weggedaan omdat het Lam Gods de zonden der wereld, van alle mensen dus, heeft weggenomen. En daardoor is er de weg vrijgemaakt tot behoudenis. Dat wil zeggen, de Heer leed en stierf voor onze zonden, die waren toen weggedaan. Daarna was de weg vrij tot behoudenis, namelijk via de opstanding uit de dood. En door geloof in die opstanding krijgen wij deel aan datzelfde opstandingsleven. Nou, waar zit nou onze vergeving van zonden in het verhaal? Dat is niet, berust niet op wat wij gedaan hebben, het berust gewoon op wat de Heer gedaan heeft. Niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld. Want hij is een verzoening voor onze zonde en voor die van de hele wereld. Dat was 1 Johannes 2. Maar die hele wereld wordt er trouwens niet mee behouden, dat wil ik er even bij zeggen, voor alle zekerheid. Hè? Nee, er blijft dus niks anders over dan te concluderen dat het hier gaat om gelovigen in hun praktische wandel. Dat is het verhaal. Ja, het is wel moeilijk, want Johannes legt het dan uit in 1 Johannes, de eerste Johannesbrief. Maar ik moet u zeggen dat hij wat lastige wijze van redeneren heeft. Het gaat niet maar met één of twee teksten bij hem. Maar de gedachte is inderdaad dat onze zonden eenmaal zijn weggedaan. Maar vervolgens staat er wel degelijk, maar indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo liegen wij en de waarheid, zo verleiden wij onszelf, dat is wat er staat. Zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Met andere woorden, onze zonden zijn wel weggedaan, maar dat wil niet zeggen dat we niet zondigen. Het wil zeggen dat de schuld van die zonden is weggedaan, maar de zonden zelf, als zodanig, niet. Maar ze spelen voor God in onze relatie met de Heer geen rol van betekenis meer. Ze spelen wel een rol in ons privéleven en dus ook in onze relatie met andere mensen, waar we niet in de eerste plaats van wakker liggen, maar wel spelen ze ook een rol in onze relatie met onze broeders en zusters, en daar zouden we eventueel wel van wakker liggen. Want het is de bedoeling dat ze daar geen rol zouden spelen. En wat moet er dus gebeuren? Die zonden zijn er wel, er is nergens beloofd dat ze weggedaan zouden worden, maar op deze plaats heb ik dat al zo vaak besproken. Ze worden niet weggenomen, schuld wordt weggenomen, maar gezondigd wordt het toch. Wat moeten we daar dan mee? Nou ja, dan kun je zeggen, dan moeten we vergeving vragen. Dan zeg ik, ja, dat kan wel wezen, de 1 Johannes 1 vers 9 zegt dan, dat is het volgende vers dan, om te citeren, daar staat, indien we onze zonde beleiden, staat eerst, indien we zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, de waarheid is in ons niet, indien we onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van elke ongerechtigheid. Zo staat het er. Waarbij de gedachte is, niet dat wij per se onze zonden zouden beleiden omdat ze anders niet vergeven worden, want ze zijn vergeven. Maar wij beleiden onze zonden omdat ze ons dwars zitten, omdat wij er problemen mee hebben. We brengen ze dus bij de Heer, we spreken het uit in gebed, wat onze problemen zijn. Wellicht zijn dat inderdaad zonden. Wel nu, dat kun je rustig doen, zegt Johannes, je kunt rustig bij de Heer brengen, want hij is trouw. Zoals Hebreeën zegt, hij is de hoge priester en hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. Hij is trouw niet aan ons, hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. En hij rekent de zonde dus niet. Je kunt ze dus rustig bij hem brengen, hij rekent ze toch niet. Hij doet ze weg, hij vergeeft ze, hij laat ze. Want dat is eigenlijk de letterlijke vertaling van het woord vergeven. Hij laat ze. Nou, dat is wat wij zouden doen, zodat het verder geen rol meer zou spelen in ons leven. Hij rekent ze ons dus ook niet toe, staat hem niet in de weg. Maar het wordt natuurlijk toch een wat lastige situatie als wij de zonden van onze broeders en zusters, ik moet eigenlijk zeggen vermeende zonden, want ik zou niet weten welke norm wij zouden moeten hanteren om te bepalen of het zonden zijn of niet. Want zo'n norm hebben wij niet. Het zou de wet moeten zijn, maar die hebben we niet. En iets anders is er niet. We hebben wel iets anders, maar dat is niet om te bepalen of iets zondig is of niet, maar om te bepalen of het nuttig is of niet. Dat is wat anders. Maar goed, stel nou dat anderen zonde hebben, wat moeten wij met die vermeende zonde van anderen? ze net zo goed laten, laten rusten dus is de term, vergeven, want zo wordt de uitdrukking dan vervolgens vertaald. Dat mag van ons verwacht worden, omdat wij dat verwachten van onze Heer. En de kans zit erin, zeg ik het nog heel voorzichtig, je moet erop rekenen, laat ik het zo zeggen dan, ik geef geen garantie, maar je moet erop rekenen dat als wij de vermeende, in onze ogen zonden van onze broeders en zusters, niet vergeven en ze dus wel toerekenen, dat dan inderdaad onze praktische relatie met de Heer verstoord wordt. Ik denk dat als je dan wat van de Heer wil, dat je dan lang kunt wachten. Want als wij ons werkelijk onderwerpen aan die Heer, dan doen wij zoals Hij. Ik zal het met andere termen zeggen, het is iets duidelijker, uit Johannes 13 dan de uitdrukkingen. Wanneer wij Hem erkennen als onze meester, dan volgen wij zijn voorbeeld. En zolang wij zo staan ten opzichte van anderen in het algemeen, en zeker ten opzichte van onze broeders en zusters, kunnen we er zeker van zijn dat de Heer net zo staat tegenover ons. Maar het is incorrect om te veronderstellen dat wij zonder van anderen zouden kunnen toerekenen, op wat voor wijze dan ook, en dan van de Heer verwachten dat hij onze zonden niet rekent. Want er zijn schriftplaatsen genoeg in dit volgende schriftgedeelte nu ook, hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7, waar gezegd wordt dat de Heer ons behandelt zoals wij anderen behandelen. Denk daar maar eens over na, want dat is een sterke. Gewoon, de uitspraak, weet u wel, wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Maar ik dacht dat ik de uitdrukking... Hè? Ja, dat is de positieve versie. Hè? Maar in het Nederlands wordt die negatief. Maar ik meen dat ik de uitdrukking in dit hoofdstuk gelezen had, maar ik weet ze gewoon niet meer waar. Nou, in ieder geval iets dagelijks.
Het punt van de oog, vers 3.
Ja, die gaat daarover, maar dat is niet de uitspraak die ik bedoelde. Dat had iets met de wet te maken. Ja, vers 12 is het. Die bedoel ik, ja. Dat is hem. Matthäus 7, dus vers 12. Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo, want dat is de wet en de profeten. En dat is een uitvloeisel uit de voorgaande verse, waar inderdaad gesproken wordt over onze relatie tot de Heer. Wat de Heer ons doet, enzovoorts, zouden wij anderen ook doen. En dat is waar het om gaat. Heel eenvoudige waarheid, niet zozeer een wet, maar gewoon een gedragsregel, een heel eenvoudige gedragsregel. Het is er een waarvan ik altijd denk dat die voor ongelovigen ook eigenlijk meest voor de hand liggend is. Het lijkt mij gewoon een vorm van wellevendheid, eerlijk gezegd. Maar goed, hè? Men behandelt anderen zoals men zelf behandeld wil worden. Maar God gedraagt zich jegens ons op precies dezelfde wijze. Als wij anderen behandelen uit andere normen dan de genade, zal ik maar zeggen, dan is de kans groot dat de Heer ons ook anders behandeld. Hè? Dat wil zeggen, dus met de vraag wanneer hij ons dan hulp verleent, hè, en wanneer die bekwame tijd is. En bovendien kan ik zeggen, het is met de vraag in hoeverre hij ons genade geeft. Alleen bedoel ik dan niet genade opdat we in de hemel zouden komen, want dat ligt dan lang vast. Maar wel genade om hem te mogen dienen. Het argument heeft natuurlijk geen enkele kracht voor degene die dat toch niet van plan zijn. Maar ja, dat meen ik. Maar die hoeven helemaal van de Heer niks te verwachten. Niet hier althans, niet in dit leven. En wat ik probeer te zeggen, is dat deze uitspraak uit vers 12 en daarna vers 14 en 15, dat die uitspraak van toepassing is niet op of men al of niet behouden wordt, zalig wordt of in de hemel komt of het koninkrijk binnengaat, maar dat de uitspraak van toepassing is op de praktische wandel, het praktische gedrag naar elkaar toe, en dus ook op de houding in de praktijk die de Heer inneemt naar ons toe. Waar wij genadig zijn, is Hij ons genadig. Dat is waar het om gaat. En waar wij anderen geven, geeft Hij ons. Er zijn vele schriftplaatsen die dat zeggen trouwens, maar we zullen ze nog wel eens tegenkomen in het Matthäus-evangelie. In ieder geval een praktische gedragsregel. Vergeef ons onze schulden, bidden we dan, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Als je dat laatste niet doet, dan kun je op de eerste in de praktijk geen aanspraak maken. En dat is waar het om gaat, hè. En dan leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat lijkt me duidelijk, verzoeking komt namelijk van de boze. En toen zei Jacobus, nou, dat moet je niet meteen zeggen. Het komt niet van God en het komt misschien ook wel niet van de duivel. Het komt in de eerste plaats uit jezelf. Maar niettemin is dat op de achtergrond de werking van de boze. Dus verlos ons van de boze. Dat doet hij ook, want hij, de Heer Jezus zelf bad dat wij verlost zouden worden van de boze. In Johannes 17. Ik bid u niet dat gij hem wegneemt uit de wereld, maar dat gij hem verlost van de boze. Bewaard, beschermd voor de duivel. Dat is waar het om gaat. En daarnaast hebben we natuurlijk de uitspraken uit Efeze 6 over de geestelijke wapenrusting die wij ontvangen hebben enzovoort. Waardoor wij de vurige pijlen van de boze inderdaad zouden kunnen, of gewoon kunnen, wederstaan. Dat is waar het om gaat. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. De uiteindelijke vervulling daarvan is uiteraard wanneer de boze gebonden wordt bij de aanvang van de 1000 jaren en wanneer dus het koninkrijk openbaar geworden is. Maar ook in afwachting van de openbaring van het koninkrijk worden wij bewaard voor of verlost van de boze. Maar het is dus weer synoniem met uw koninkrijk komen. Daar staat het trouwens achter, want het staat gewoon, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. En waar wij nu reeds als eerstelingen uit de volkeren de Heer als koning erkennen, daar gedraagt hij zich ook inderdaad naar ons toe als de koning. Als de machthebber, degene die verleent. Maar de gedachte is dan wel dat wij inderdaad hem zouden dienen. En dat is maar waar het om gaat. En daarin onderscheiden wij ons van de natuurlijke mens, van de ongelovige namelijk, die deel uitmaakt van het rijk der duisternis, zoals het heet, de macht van Satan, of hoe het allemaal maar genoemd mag worden. Maar daar zijn we juist aan onttrokken, zodat als er dan al iemand is die aan de macht van de boze ontkomt, dan zijn wij dat, de gelovigen in onze dagen. En verder niemand. Daar zullen we het eerst bij laten, want het is alweer tijd voor de pauze. En zo komen wij bij vers 16. En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht gelijk de geveinsden, want zij mismaken hun aangezichten opdat zij van de mensen mogen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon weg hebben, maar gij als gij vast, zalft uw hoofd en wast uw aangezicht, opdat het van de mensen niet gezien worden als gij vast, maar van uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Dezelfde gedachtegang dus als bij het gebed. En dat ligt tamelijk voor de hand, omdat dit vaste natuurlijk een vaste is uit religieuze overwegingen. Voor de hand ligt natuurlijk dat het hier gaat om het vaste zoals dat enige malen per jaar gepraktiseerd werd, in elk geval onder het Jodendom. Dat is dan een min of meer verplicht vaste vanwege bijvoorbeeld herdenking van de val van Jeruzalem of dat soort zaken meer. Maar blijkbaar, al was het maar omdat het uit deze vers blijkt, blijkbaar waren er andere gelegenheden waarbij men vastte. Dus een gebruik wat wij niet meer kennen. Het is ook wat mij betreft twijfelachtig gebruik, moet ik eerlijk zeggen. Dat is namelijk dat men gedurende bepaalde tijd zich weliswaar onthoudt van bepaald voedsel en van nog het een en ander wat met het vlees te maken heeft. Er is er één die het begrijpt. Valt me mee van je, Tom. Nou goed, dat even terzijde. Maar dat men zich onthoudt van de vleeselijke lusten dan. Maar nou bedoel ik het niet zo Zo specifiek. Het gaat gewoon in het algemeen dat men gewoon, ja, ik moet dan zeggen dat men zich een poosje verwaarloost of zo naar de uitwendige mens, want daar komt het in de praktijk op neer, dat is de bedoeling. Maar dat is op zich negatief en het betekent ook niks. De gedachte is namelijk dat men dat zou doen om zich aan de andere kant bezig te houden met geestelijke zaken. Het idee is, en dat is niet meer zo erg bekend, maar het idee is dat als men, laten we zeggen, minder eet en drinkt, laat ik het daar dan maar bij houden voor het gemak, hè, dat als men minder eet, dat dan men meer energie beschikbaar heeft voor de hersenen, zou de dokter zeggen. Om na te denken in elk geval. Daar komt het op neer. Dan is men geestelijk fitter dan wanneer men de maag vol heeft. Dat is het idee eigenlijk. Dat ligt trouwens zeer voor de hand, want als wij zwaar getafeld hebben, vallen wij vermoedelijk ogenblikkelijk in slaap. En ik heb dat wel eens letterlijk zien gebeuren, dat iemand ook letterlijk zo voorover op de tafel in slaap viel na de maaltijd. Dat kan ook, dat kan ook. Het verhaal is dan dat, de energie gebruikt wordt voor de spijsvertering. En dat er zoveel voor nodig is dat men dan het bewustzijn verliest, gaat slapen. Dat is de gedachte. Maar andersom werkt het ook. Als men iets moet doen waarbij men alles goed op een rijtje heeft, dat men zich goed concentreert en goed nadenkt, dan kan men beter niet te veel eten van tevoren. En nog beter, helemaal niet. Vasten dus inderdaad, dat is het idee, want als men vast is men beter geschikt voor de geestelijke dingen in het algemeen. Ik zei dat het twijfelachtig is, dat is het ook, omdat vasten is in elk geval en in de eerste plaats het zich onthouden van het eten van vlees, letterlijk dus, het eten van vlees, maar in de Bijbel is het zo dat tot de dagen van Noach mocht men sowieso geen vlees eten. Of men het deed, is een ander verhaal. Maar het idee was dat men toen geen vlees at, van Adam tot Noach. En pas na de zondvloed wordt aan Noach gezegd dat de mens ook inderdaad vlees zou eten. De enige verklaring die ik daarvoor ken, ligt in dezezelfde lijn. De gedachte is namelijk dat men door het zich onthouden van vlees en nog zo het een en ander geestelijk scherper is en maar tegelijkertijd ook ontvankelijker is. En daar bedoel ik dus gewoon mee dat men ontvankelijker is voor allerlei spirituele dan wel occulte aangelegenheden. Dat is de gedachte. En het eten van vlees heeft kennelijk de bedoeling, dus het nut ervan, heeft kennelijk de bedoeling om de mens minder ontvankelijk te maken voor, laten we maar gewoon zeggen, demonie, daar komt het op neer. Dat kan ik natuurlijk wel veel uitgebreider vertellen, maar het heeft geen enkele zin. Ik moet in ieder geval zeggen, laat ik het dan maar even opzoeken weer. 1 Timotheus, ik heb het er straks uit geciteerd. Maar dan zoeken we hem even op. 1 Timotheus 4. Daar blijkt uit wat wij buiten de Bijbel ook om weten. Namelijk dat als men zich zou bezighouden met demonie, spiritisme voor mijn part, maar dan moet ik zoveel uitdrukkingen noemen in dat verband, dan zou men in de eerste plaats moeten vasten, is het idee. En dat blijkt hier ook, dat staat hier ook. Dus het is natuurlijk niet de bedoeling van de Bijbel om ons dat te leren, maar niettemin staat er wel. Er staat, de Geest zegt duidelijk, vers 1, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en zich begevende tot leringen der demonen. Helaas vertaald met duivelen, maar dat is altijd zo, hè? Dat wordt altijd zo vertaald. Leringen der, dus de mensen vallen af van het geloof en ze begeven zich tot leringen der demonen. Het wordt over gelovigen gezegd, overigens. En dan staat het, door geveinsdheid der leugensprekers, want bij die demonen hebben we sowieso al te maken met leugensprekers, maar degene die zich daarop richten, hebben dus ook met de leugen te maken, worden misleid door de boze, zal ik dan maar zeggen. Door geveinsdheid der leugensprekers hebben ze hun eigen geweten met een brandijzer toegeschroeid. De vertalers hebben ervan gemaakt als met een brandijzer, want die wisten dat met een brandijzer kun je van alles toeschroeien, maar niet je geweten. Dus verraad, het is beeldspraak dus, hebben ze gezegd. En dat is natuurlijk ook zo. Ze hebben dus hun geweten en daarmee hun gezond verstand, want daar komt het op neer, toegeschroeid, het werkt dan niet meer, verbiedende te huwelijken. En daarna hebben de vertalers verbiedende veranderd in gebiedende, terecht. Namelijk gebiedende van spijzen te onthouden. En beide dingen hebben te maken in de eerste plaats met vlees. Op twee verschillende manieren dan. Maar daar gaat het om, hè. En dat de huwelijken zou u niet al te letterlijk in modern Nederlands moeten lezen, want dat is het niet. Er wordt gewoon de geslachtsgemeenschap verboden. Dat is het verhaal. En van spijzen te onthouden, en dat is dan in het bijzonder vlees. Dus verbiedende te huwelijken en gebiedende van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging, tot nuttig gebruik, tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen, namelijk voor degenen die de waarheid hebben bekend. Want de gedachte is dat dit soort vasten, het heet net zo goed vasten, wel degelijk ook om religieuze redenen gedaan wordt, weliswaar niet om de Heer te dienen, maar in de praktijk om de tegenstander te dienen, om zich ontvankelijker te maken voor demonen. Ik weet niet hoe ver ik daar nou op in moet gaan. In elk geval is het zo dat waar iemand te maken krijgt met occulte zaken, zich daarin wil verdiepen, daar deel aan wil hebben, dan wordt hem het eerste gezegd. Niet te veel eten, want dat werkt niet. In ieder geval geen vlees eten, men moet prompt vegetarisch worden enzovoorts. Dat in elk geval. Er komt nog wat anders bij. Dat is een beetje moeilijk om te vertellen. Maar als in het verleden iemand geacht werd een heks te zijn, dan was het zo dat hij, dan werd hij gewogen. En als het gewicht duidelijk beneden een bepaalde norm was, dan werd zo iemand geacht een heks te zijn. Ik heb bij mij vroeger nooit uitgelegd waar dat op gebaseerd was, wat het gewicht daarmee te maken heeft. Maar dit heeft ermee te maken. Het betekent gewoon dat het gaat om mensen die inderdaad nauwelijks eten. Want hoe minder ze eten, hoe ontvankelijker ze zijn voor dit soort aangelegenheden. Zo zit het verhaal in elkaar. Nou, meer wil ik er liever niet over zeggen in publiek. En als u er problemen mee hebt, dan hoor ik het wel eens van u. Maar dat is de gang van zaken. Namelijk, die vermagerde typen, zal ik maar zeggen, die zijn inderdaad ontvankelijk voor allerlei dingen. Die zien van alles, die horen van alles, beleven van alles enzovoort. Maar allemaal in de occulte sfeer. En eventueel ook in een zogeheten christelijke sfeer. Want het hangt er maar vanaf welke religie men toegedaan is. Hè. Want zo hebben we dus ook net zo goed mensen die de Heer horen spreken of die Maria zien verschijnen. Als ze tenminste Rooms-Katholiek zijn, want anders dan is het een andere vrouw vanzelfsprekend. En zo gaat dat. Dat is heel gewoon. Dan gaan zij hallucineren enzovoort. Dat is een bekend gevolg van gebrek aan voedsel. Want daar heeft het allemaal mee te maken. Dus de grondgedachte van dat vasten is dat men, als men dat doet, dan wordt men ontvankelijker voor geestelijke dingen in het algemeen. Maar als men tegelijkertijd verkeerd georiënteerd is, of zich verkeerd richt, dan komt men inderdaad precies in de verkeerde kant uit. Vandaar dat ik zeg, het is een twijfelachtige aangelegenheid. Het kan goed uitwerken, maar dan moet men bewust weten wat men doet. Maar het risico is net zo goed dat het verkeerd uitpakt. Zo is dat. Vandaar dat we ook verder helemaal geen aanwijzingen vinden over dat wij als gelovigen zouden moeten vasten op gezette tijden of iets dergelijks. Integendeel. En bovendien, als men het zou doen, dat is tot daaraan toe. Maar, zegt de Heer, dan moet je dat nog niet laten merken. Hetgeen dan betekent dat dat vasten dus alleen maar voor korte tijd kan, want anders merkt iedereen het. Ja, dan moet je nieuwe kostuums kopen, zo zit het eigenlijk, hè. Men vermagert immers. Maar er staat, als je dat doet, dan zodanig dat het inderdaad niet gemerkt wordt. Want wat er gebeurde, dat staat hier ook, is dat men niet alleen bepaalde dingen naliet, men liet zowat alles na, men verwaarloosde gewoon zichzelf. Het is ook bekend gegeven, de bekende godsdienstige kluizenaars, zal ik maar zeggen. De kluizenaars die om religieuze reden kluizenaar zijn, die verzorgen zichzelf sowieso niet. Dat hoort er dan bij, hè? Toch? Die moet je op een kilometer afstand tegen de wind in kunnen ruiken en zo. Dan weet je, oh, daar komt hij aan. Dat is het. Dat hoort allemaal bij de vertoning. Nou, zo zou het niet moeten zijn, zegt de Heer. Integendeel, als gij vast, vers 17 terug in Matthäus 6, als gij vast zalft uw hoofd en wast uw aangezicht, niet omdat dat iets bijzonders is, zoals uit het volgende vers blijkt, maar omdat dat van iedereen verwacht wordt, dat hij dat doet, altijd. Zalft uw hoofd en wast uw aangezicht, opdat het van de mensen niet gezien worden. Zodat iemand met gewassen aangezicht en gezalfd hoofd wordt geacht gewoon normaal te zijn. Zodat niet opvalt dat men vast en zich dus met die geestelijke dingen bezighoudt. En dan bedoel ik uiteraard geestelijke dingen in de positieve zin. Maar als u nou zou vragen, waarom doen wij dat niet? Dan hebt u nu het antwoord, omdat het net zo goed inderdaad verkeerd gebruikt kan worden. Dus gij, als gij vast, zalft uw hoofd en wast uw aangezicht, opdat het van de mensen niet gezien worden als gij vast, maar van uw Vader die in het verborgen is, en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Waarbij uiteraard het vaste zelf niet iets is waarmee men de Heer dient, maar wel wat het vaste werkelijk inhoudt. Het nalaten van het een ten behoeve van het ander. En als men het ander niet doet, hoeft men het een ook niet te doen. Zo zit dat, hè. En over het vaste nog even. De aardigheid is dat, ik zei net, het vaste in het Jodendom, dat was bijvoorbeeld vanwege de herdenking van de val van Jeruzalem. Dat was leuk, dat vaste is namelijk ontstaan of uitgevonden, of hoe het maar heten mag, in de tijd in de Babylonische ballingschap na de val van Jeruzalem. Toen vervolgens keerde men terug, althans een deel, keerde terug uit de ballingschap naar Jeruzalem en omstreken, Judea dus, naar stad en ommeland. En toen hadden ze een probleem, toen was de vraag, ja, nu zijn we Jeruzalem weer aan het bouwen, of nu is Jeruzalem weer gebouwd eventueel, moeten wij nu nog wel vasten? En dat vroegen ze vervolgens aan de Heer, en toen zei de Heer, wie heeft er gezegd dat je moest vasten? Ik. Ik heb nog niet gezegd dat je überhaupt moest vasten. Hij sprak wel geen Duits, maar vooruit dan. Maar ik heb nog niet gezegd dat je moest vasten, dus hoef ik toch ook niet te zeggen dat je er wel weer mee kunt ophouden. Je doet maar wat je denkt dat je moet doen. Maar daarna kwam meteen het verwijt dat zij een eigenzinnige, eigengemaakte godsdienst en religie in stand hielden. Want dat is precies wat in de profeten van na de ballingschap naar voren gebracht wordt. Namelijk dat ze nu weliswaar de naam Jehovah in ere hielden op een of andere wijze, hoe moet ik dat zeggen? Maar de Heer zei, daar ben ik niet mee geëerd, want wat jullie doen heb ik je nooit gevraagd. Want zoals bekend, het judaïsme en het leven onder de wet van de Joden is niet in overeenstemming met de wil van God, integendeel. Ze hebben dat zelf uitgevonden in de tijd in de ballingschap en ze hebben dat daarna meegenomen weer naar Palestina en daarna weer meegenomen in hun verstrooiing. Maar naar de wil van de Heer is het sowieso niet. En u zegt dan maar de wet dat is toch van Mozes enzovoorts. Ja, dat is het probleem. Men houdt wel bepaalde wetten, maar niet die van Mozes. Dat kon trouwens ook in de ballingschap niet, want er was ook geen tempel. Het was bovendien hun eigen land niet, en heel wat wetten hadden betrekking op de tempeldienst vanzelfsprekend en op hun eigen land en op hun eigen nationale omstandigheden. Maar die bestonden in ballingschap niet, zodat men toen enige wetten heeft uitgevonden, heeft men afgeleid namelijk van de Mozaïsche wet. En dat is toen in één of twee generaties geworden tot het judaïsme. En dat zat er toen al zo vast in dat men het meenam naar Jeruzalem toen men terugkeerde uit de ballingschap. En zo vond de Heer dus ook, en tot die mensen spreekt de Heer hier ook. Vandaar dat hij geen goede woorden over heeft voor degene die ook in zijn dagen onder de wet leefden. Mozes is best, maar dan zei hij, dan moet je Mozes geloven. Maar verder zei hij, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan de schriftgeleerden en fariseeën, dan kun je het koninkrijk niet binnengaan. En bij andere gelegenheid zei hij, jullie hebben je eigen wetten, opdat je je niet zou houden aan de wet Gods. Aan de wetten die God gegeven heeft. Met andere woorden, hij veroordeelde dat. Zodat dat vasten zoals het binnen het Jodendom gebruikelijk was en is, is officieel nooit door de Heer ingesteld, is een eigen vinding. Naar voorbeeld van, andere volkeren natuurlijk, maar ook in overeenstemming met de gedachte die erachter steekt, want dat is een oud gegeven, dat als men zich op geestelijke zaken wil oriënteren, ook als men gewoon helder wil nadenken, dat bedoel ik dus ook, dat men dan inderdaad het lichaam niet al te veel moet volstoppen, daar komt het op neer. Maar verder zegt de Heer er hier dus ook niks over. Hij zegt, maar als je het dan doet, want verwerpelijk is het ook niet, maar als je het dan doet, dan in ieder geval niet bij wijze van show. Want als je het doet, zou het voor de Heer moeten zijn, en die ziet het wel, dat komt wel goed. En dat is maar waar het om gaat. Goed. En dan, hè, vanaf vers 19, ja, gaat het nog maar over één ding, hè, over wat de Heer eigenlijk van de mens verwacht. Nou ja, hij verwacht in de eerste plaats dat die mens gelooft. Maar dat is de achtergrond, het wordt niet expliciet gezegd, maar dat is de achtergrond van al wat er nu verder volgt. Zodat er in feite aanbevelingen zijn, niet wetten, maar aanbevelingen zijn voor gelovigen. Hoe ziet zo'n leven van een gelovige eruit? Normaal gesproken verwijs ik dan ogenblikkelijk naar Hebreeën 11, want daar vind je voorbeelden van mensen die geleefd hebben uit geloof. Hoe hun leven eruit zag, het was voor ieder weer verschillend. Maar als je het in het algemene termen wil beschreven zien, dan vind je dat inderdaad hier in de bergrede. Waarmee niet gezegd wil zijn dat als men zich aan deze richtlijnen houdt, dat men daardoor het koninkrijk beërft, want dat is bepaald niet waar. En bovendien, voor degenen die beweren dat de bergrede alles is, de hoogste bijbelse waarheid, zou ik dan willen zeggen, nou, als je daarvan overtuigd blijft, leef dan eens zo zoals het hier staat, want dat doet men niet. Zeker niet, beslist niet. Nou, hoe moet dat zijn dan? Wel, vers 19. Vergadert u geen schatten op de aarde waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen. Dat is pas in Nederland geweest kennelijk. Voor u dit zei. Nou, het was niet Nederland, hè, maar vooruit laat ik er maar niks van zeggen verder. Maar vergadert u geen schatten op de aarde waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen. Tegenwoordig is het leven wat ingewikkelder geworden enzovoort. Maar hetzelfde waarheid blijft bestaan. Rijkdom, dat is een heel betrekkelijk begrip. Dat staat later ook in de diverse brieven. En bovendien, wat heb je aan rijkdom als je er niks mee doet? Wat heeft het voor zin om die dingen te bewaren? Je kunt er toch niks mee. Ik ken iemand die heeft meer dan 100 gitaren. Je kunt maar op één spelen. Tegelijk. Nou, ik ken iemand die kan op twee tegelijk spelen trouwens. Maar, hè, en dat is dan leuk voor in het circus, maar bedoel, wat moet je met die dingen? Hè? Je kunt sieraden in huis hebben en daar de wanden mee volhangen. Maar als de wanden ermee volhangen, is het al niet mooi meer. Toch? Of zo? En wat voor zin heeft het? Want als het niet mooi meer is, dan heeft het helemaal geen zin natuurlijk. Hè? Er is iets mee mis met bij zo'n verzamelwoede. Ik heb eens een man, er was een collega van me in de tijd. Dat was een ingewikkeld verhaal, hoe dat nou weer? Nou, in ieder geval, wij vertel het maar. Wij maakten statoren, als u dat tenminste wat zegt. Het wikkelen van elektromotoren. En als dat gebeurd is, als zo'n stator gewikkeld is en al het koperdraad erin in zit, dan hou je aan de bovenkant zo'n stuk of 12, 16, 32, raakt er vanaf, eindjes koperdraad over. Die zijn allemaal te lang. Dus die moeten dan afgeknipt worden. Wat de man dan deed, dus pakte ze bij elkaar, draaide ze om zijn vinger, knipte ze dan af. Daarna draaide hij het bosje netjes in elkaar met zijn oogje erbovenaan. En dat moest dan gewoon weggegooid worden in de afvalbak. Want het is koper. Heel klein beetje, maar het is koper. En wat hij deed, la open van die werktafel waar hij aan zat en deed het daarin. Bewaren. Waarom? Ziekelijk gewoon. Het is gewoon ziekelijk. Bewaren. Maar waarom? Als mensen nog dingen bewaren die echt waarde hebben. Maar dit had geen waarde voor de man sowieso niet.